Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. We heten u hier in de kerk en die thuis meekijkt van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder een welkom voor u die als gast aanwezig bent of meekijkt. Vanmorgen zal onze oud-predikant dominee Wijnhorst uit Krabbedijken voorgaan. Dominee Wijnhorst zal voor fotum en groet een bericht van overlijden bekendmaken. De bloemen van deze dienst gaan met een groet van de gemeente en als bemoediging naar mevrouw van Ommeren Keuken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 100, vers 1, juich aarde, juich alom den Heer. En vers 2, de Heer is God, erkent dat Hij. En ook vers 3, ga tot zijn poorten in met lof. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 20 september op de leeftijd van 95 jaar is overleden de heer Hendrik van Brenk. Hij woonde in zorgcentrum Elim. De condoleance en de afscheidsdienst hebben de afgelopen week reeds plaatsgevonden. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Zullen wij nu tijdens een moment van stilte broeder van Brenk gedenken en daarna zingen wij samen uit Weerklank 487 de vier versen. Wij zullen samen zingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is goed, Psalm 135, God is groot, vers 2, vers 3. En in tegenstelling met deze grote en goede God zijn de afgoden slechts van goud of zilver. Vers 9, 135, we zingen vers 2, 3 en 9. We luisteren naar de wil van God zoals die klinkt in Deuteronomium 6 en we zingen vervolgens uit Psalm 86 het zesde vers, het gebed: leer mij naar uw wil te handelen, en dat loopt uit op de lofprijzing: Heer, mijn God, ik zal u loven. 86 vers 6. In Deuteronomium 6 zegt Mozes bij monden van God, of nee, zegt God bij monden van Mozes: luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Trouwe God, barmhartige Vader, wij danken u hartelijk dat we op deze eerste dag van een nieuwe week weer bijeen mogen zijn. Met een deel, een groot deel van uw gemeente en anderen thuis via beeld en geluid. Wij danken u dat u ons weer samenbrengt in dit huis van gebed en dat we met elkaar verbonden kunnen zijn. En we danken u heel hartelijk dat we zo de week mogen beginnen met u, met elkaar. Wij danken u dat u aan het begin van de dienst ons hebt begroet, hartelijk hebt begroet. U keek ons recht in de ogen en u zei het: genade zij u, jij, vrede. En zo stak u ons de hand toe. Zo liet u merken dat we welkom waren. Vader, we belijden het. Zo'n begroeting hebben we bepaald niet verdiend. Integendeel, als u op grond van ons doen en laten had gezegd: verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Wat zouden we er tegen in kunnen brengen? Maar wij danken u dat we mogen merken, u bent een God die overloopt van genade. En daarom danken wij u hartelijk voor deze dienst, deze begroeting. En we bidden, geef dat ons samen zijn, ook voor ons, net als voor het volk Israël destijds, dat het voor ons een stimulans mag zijn om met hart en ziel te zeggen, de Heere is God. De Heere is mijn God. Wij komen u danken voor uw goede zorg in de afgelopen dagen, voor uw trouw. We danken u dat u uw hand zo royaal hebt opengedaan. We kregen meer dan genoeg. We danken u, of ons dat nu bewust waar of niet, dat uw ogen op ons waren. En we danken u vooral dat u uw hand uitstak. U hield ons vast en misschien waren we ons dat niet bewust. Maar u was er, trouw, genadig, geduldig, zo zoals u bent. Vader, wij belijden u. We gingen vaak onze eigen gang, zonder te bidden, wat wilt u dat ik zal doen? Zonder te bidden, leer me naar uw wil te handelen. We deden waar we zelf zin in hadden. En daarom, wij kunnen alleen maar vragen om vergeving en we danken u dat dat mag. Telkens weer. We danken u dat we het zelf niet goed hoeven te maken. We kunnen het niet. Maar we danken u dat u zelf het goed hebt gemaakt in de Heere Jezus. Uw Zoon, onze Redder, die om ons te redden de hemel verliet. Wij prijzen u, Heere Jezus, dat u dat voor ons over had. We hebben er niet om gevraagd. We hebben het zeker ook niet verdiend, maar u kwam uit liefde en u wist wat u te wachten stond. Die kruisheuvel daar ginds. En toch, u deinst er niet voor terug. We prijzen u voor uw gehoorzaamheid, uw liefde en we bidden. Geef dat dat ons telkens weer stil maakt, klein, verwonderd. Geef dat het voor ons ook een stimulans mag zijn om steeds weer met het oog op u te bidden. Als ik zo'n geweldige heiland en redder heb, leer me dan naar uw wil te handelen. Heilige Geest, wij bidden, wilt u dat bewerken? Werk met uw kracht steeds weer in ons, zodat we van harte en vol overgave doen wat u van ons vraagt. Heilige Geest, we staan ook op het punt het woord te openen. Hoe zouden wij dat kunnen? Hoe zouden wij die woorden ter harte kunnen nemen als u hier, als u thuis niet aanwezig bent, krachtig? U hebt de sleutel die past op ons hart, ons aller hart. Open dan ons hart en laat uw woord ons hart vervullen. Zo dat we voor het eerst, misschien echt voor het eerst of anders opnieuw, zodat we het mogen zeggen, inderdaad, deze God is ook mijn God. Daar wil ik voor uitkomen. In het midden van de gemeente, maar ook buiten de kerkmuren. Spreek ons aan, allemaal, jong en oud, hier en thuis. En zo bidden we om uw zegen over ons samen zijn in dit kerkgebouw, maar ook, we denken aan de kinderen bij de zondagschool, de kindernevendienst. Werk ook daar krachtig, Heere God, opdat er steeds weer een nieuwe generatie opstaat die u groot maakt, die u dienen wil, die u volgen wil. Gedenk hen die niet konden komen, maar graag hadden gewild. U weet ze te vinden waar ze zijn. We leggen ze aan uw hart. We bidden ook voor degenen die hadden kunnen komen, maar geen zin, of misschien degene die in die coronatijd toch langzaam maar zeker wat hebben afgehaakt. Vader, u hebt ze toch op het oog, in het hart. Zoek ze op, breng ze er weer bij. Ga door met uw werk. Zo vragen we, gedenk ons allemaal, zoals we hier zitten thuis, in onze persoonlijke omstandigheden. Ze zijn u bekend. En schenk dan wat we nodig hebben. U weet dat als geen ander. Zodat we gedragen door de kracht van uw liefde de weg kunnen vervolgen. Hoor zo naar ons, goede God. Wij bidden alles in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit 1 Koningen 18, vers 21 tot en met vers 39. Wij lezen samen het woord van onze God. 1 Koningen 18, vanaf vers 21. Toen kwam Elia naar voren. Hiervoor, dat moet ik misschien eerst even vertellen, heeft Elia gebeden of God het een hele tijd niet wil laten regenen, zodat aan het licht zou kunnen komen dat Baal, in wie ze eigenlijk een beetje geloofde, langzamerhand het volk Israël, zodat Baal in zijn duidelijk zou worden dat hij echt niet de goede God was. En nu heeft hij ze allemaal op de berg Karmel samengeroepen om tot een keuze te komen. Nou, toen kwam Elia naar voren, hij, bij heel het volk, en hij zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere, maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven en laten zij voor zich de ene stier kiezen, die ze in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. En dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de God van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen, en de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven, maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag: o Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem, er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had, en het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten. En zij roep met luide stem: hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich afgezonderd. En Elia bedoelt: hij is misschien even naar de toilet. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel of moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat ze in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem, er was niemand die antwoordde, er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken, legde die op het hout. Daarna zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. Hij zei: doe het voor de tweede maal, en ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij: doe het voor de derde maal, en ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik deze dingen, al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u de Heere, de ware God bent, en dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. En toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en ze zeiden: de Heere is God. De Heere is God. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en ook in hun hart bewaren. In de verkondiging staan we stil bij dit Bijbelgedeelte dat uitloopt op die geweldige belijdenis: de Heere is God. Boven de preek schrijven was thema: Heer, ik geef me aan u volkomen. We gaan eerst zingen uit Weerklank een lied wat naar aanleiding van deze geschiedenis is gemaakt. Kinderlied, bekende melodie, 541. We zingen de 6 coupletten. 541 uit Weerklank.
Thank you.
Gemeente van Christus, een heel groot hart en daardoorheen een pijl. En aan de ene kant van de pijl de naam van een jongen en aan de andere kant van die pijl de naam van een meisje. Ja, dat heb je natuurlijk al tig keer gezien. Zo uiten jongeren hun liefde. Zo laten ze zien dat ze van iemand houden. Zo maken ze duidelijk wie hun hart gestolen heeft. Een groot hart. En daardoorheen een pijl. Maar deze is anders. Want aan de ene kant van die pijl staat wel de naam van een jongen, Piet. Maar aan de andere kant wordt die pijl dubbel. En bij de ene punt staat Els en bij de andere punt staat Jannie. Ja, hoe zit dat nu? Voor wie kiest hij nu? Van wie houdt Piet nu? Nou, dat zou ik niet weten. Want Piet wil geen keuze maken. Hij voelt wel wat voor Els, maar hij ziet ook wel wat in Jannie. Piet kan niet kiezen. Daarom is het ook nooit wat geworden. Niet met Els en niet met Jannie. Wat zeg je? Ja, eigen schuld. Maar mag ik het jou dan eens vragen? Is het tussen jou en de Heere God al wat geworden? Is dat al duidelijk? Of is dat ook dubbel? Dubbel, de een de hand geven en tegelijk flirten met de ander. Nou, zo. Zo was het ook bij het volk Israël. Ze hielden er twee goden op na. De Heere God en Baal. Ze zijn als Piet. Ze zeggen tegen de Heere God: Heere God, we mogen u eigenlijk wel. U bent het voor ons. De God waar ons hart naar uitgaat. Maar ja, we hebben er nog één. En die willen we niet afschrijven. Die willen we ook graag te vriend houden. Baal. Nou, de profeet Elia roept het volk op om te kiezen. Indringend en hartstochtelijk. Een antwoord. Daar gaat het vanmorgen om in deze geschiedenis. Een antwoord. Dat is de inzet van dat duel op de Karmel. Het duel tussen de Heere God en de Baal. De God die antwoordt, die is God. RSVP, dat staat soms op de uitnodiging voor de een of andere receptie. RSVP, répondre, s'il vous plaît. Uw antwoord wordt gaarne tegemoet gezien. En ja, dan willen ze een reactie. Een antwoord, zodat ze weten op hoeveel mensen ze ongeveer kunnen rekenen. RSVP, misschien gaan uw gedachten helemaal niet uit naar een receptie of iets dergelijks, maar wel naar een antwoord. Een antwoord dat u hebben wil, een antwoord op uw gebed, een antwoord van God. En misschien roept u het wel vanuit uw hart naar de hemel. O God, antwoord mij. Répondre, s'il vous plaît. Soms kom je mensen tegen die zeggen: God, joh, God geeft toch geen antwoord. Dat is, zeggen ze, hun bittere ervaring. Na lang bidden. Na intens bidden. Met soms bepaalde beloften erbij. Zo van: als u mijn antwoord geeft, dan zal ik, dan wil ik, dan beloof ik dat ik. Maar nee, de hemel bleef potdicht. Geen antwoord, geen enkel teken. Ja, wat moet je dan? Wat doe je dan? Ophouden met geloven, ophouden met hopen, ophouden met liefhebben, met alles dus. Al als bittere reactie, als wraak. En misschien zegt u wel: gezien uw eigen ervaring. Misschien zegt u, nou, ik hou mijn hart vast als ik Elia hoor zeggen, de God die antwoordt, die is God. Weet Elia wel waar hij aan begint? Weet Elia wel wat hij zegt? Want wat als God geen antwoord geeft? Kijk, Elia heeft koning Ahab uitgedaagd tot dit duel. Want de vrouw van Ahab, Izebel, zij had het hoofd van alle Israëlieten op hol gebracht. Ze had ze verleid om een oogje te laten vallen op Baal. Baal was het helemaal. Hij beschikte over de regen. Hij liet alles groeien en bloeien. Hij zorgde voor de vruchtbaarheid. En toen had Elia namens God gezegd dat het een hele tijd kurkdroog zou blijven. Zodat Baal als een god in zijn hemd zou staan. En wie hem dan nog zou vertrouwen, zou liefhebben, daar moest toch wel een steekje aan loszitten. Nou, we zijn inmiddels 3,5 jaar verder. En Elia heeft naar alle kanten uitnodigingen verstuurd voor een openluchtsamenkomst. Naar koning Ahab, naar de priesters van Baal, naar het hele volk Israël. Want zij, ze kunnen immers niet zeggen, ja, we zijn door koningin Izebel verleid. Zij gaan niet vrij uit. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. En dan neemt Elia het woord. Hij zet de boel op scherp. Hoe lang blijven jullie nog hinken op twee gedachten? Kijk, die samenkomst toen, trouwens ook deze eredienst nu, is geen talkshow om je een uurtje zoet te houden. Die boodschap toen, trouwens ook de verkondiging nu, er klinkt niet vrijblijvend. Nee, er moet worden gekozen. Hinken op twee gedachten. Wat zeg je? Nou, dan valt het gelukkig nog mee. Ze hebben God blijkbaar niet volledig afgeschreven. Hun hart gaat blijkbaar niet alleen naar Baal uit. Hinken op twee gedachten. Je ziet het voor je. Ze lopen heen en weer tussen de een en de ander. Ze dienen de een en tegelijk houden ze ook de ander nog te vriend. Want wat je bij de een niet vindt, dat vind je misschien wel bij de ander. Hinken op twee gedachten. En zo op het oog zeg je misschien, nou, dat valt nog wel mee. Maar dat is schijn. Want voor deze houding kun je toch geen goed woord over hebben? Weet u waarom? Omdat deze houding laat zien dat er totaal geen liefde is. Geen echte liefde, geen warme liefde tot God. Dit is een vorm van overspel. Ze wachten af wie van de twee het meeste biedt. En de ene dag is dat in hun ogen de Heere God en de andere dag is dat Baal. Maar dat is toch geen liefde? Geen echte liefde, dat is puur eigenbelang. Want liefde, echte liefde, zoekt zichzelf niet. Nee, liefde, echte liefde, zoekt de ander. Liefde, echte liefde geeft zich onvoorwaardelijk over aan God. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heer, ik geef me aan u volkomen. Hinken op twee gedachten. En bedenk wel, ja, we hebben het over het volk Israël. Over het volk waarmee God een liefdesrelatie had. Over het volk waar God met hart en ziel voor had gekozen. Is dat niet aangrijpend? Kijk, het kleinste kind in Israël wist, hoor Israël, de Heere God is een enig Heere. Uniek. En nu? Ja, wat is dat aangrijpend? Ondanks dat ze weten dat God uniek is, gaan ze een dubbele relatie aan. Dubbel. Wanneer ben je dat? Nou, laten we eens eerlijk zijn en onze hand in eigen boezem steken. Dubbel. Ja, dat ben je als je zondags in de kerk zit en op je werk net doet alsof God een vreemde voor jou is. De dubbel, dat ben je als je op de club over de Heer Jezus zingt en op school je voor hem schaamt. Dubbel, dat ben je als je heel vroom je handen vouwt en in een winkel met diezelfde handen iets pikt. Dubbel, dat ben je als je de tijd neemt voor de Bijbel en op bed met diezelfde ogen een vunzig boek leest. Hinken op twee gedachten. Kijk, de duivel vindt dat prima. Voor hem hoeven we echt niet met God te breken. Dat vraagt hij niet van ons. U mag van hem naar de kerk gaan. U mag van hem Bijbel lezen. U mag van hem bidden. Als u maar niet uw hart aan de Heere God geeft. Als je God maar niet je ja-woord geeft. Heer, ik geef me aan u volkomen. Hinken op twee gedachten van de duivel mag dat. Dubbelhartig zijn, halfslachtig, maar niet van God. God neemt daar geen genoegen mee. God wil niet te vriend gehouden worden. Hij wil ons helemaal. Heel ons hart, heel ons leven. En zeg nou zelf, hij. Hij is dat toch dubbel en dwars waard. Want zijn liefde voor ons is 100%. Zijn liefde voor ons ging zo ver dat hij het liefste wat hij had voor ons over had. Zijn zoon, zijn enige. Zo'n dubbel leven gaat toch dwars tegen Gods liefde in? Hoe lang blijven jullie nog hinken? Op twee gedachten. Hoe lang nog? Daar zit iets van een ultimatum in. En laten wij daar vanmorgen ernst mee maken. We kunnen niet aan het hinken blijven. Ja, je kunt het ogenschijnlijk heel lang volhouden. Maar bedenk, het is onmogelijk om twee heren te dienen. Dat is geen leven. Dat biedt geen leven. Geen eeuwig leven. Ik denk aan die ezel. Hij stond tussen twee hooibergen en hij kon maar niet kiezen. En uiteindelijk stierf hij van de honger. Kijk, die boodschap van Elia is ook aan ons gericht. Wat wil je nu eigenlijk? Wil je God lief hebben? Wil je Jezus volgen? Wil je werkelijk christen zijn? Maar dan moet je daar ook de consequenties uittrekken. Kies dan bewust voor God. Dien hem dan ook met heel je hart. Heer, ik geef me aan u volkomen. Elia zet de zaak op scherp. Hoe lang nog? Kies nu heden wie u dienen zult. Heden. Je kunt die beslissing niet blijven uitstellen. Je kunt het niet op de lange baan schuiven onder het motto, nou ja, ik zal het wel eens een keertje zien. Maar wat zou het heerlijk zijn als het volk Israël, als u, als jij, als wij vol verwondering zouden zeggen, wat? Wil de Heer mij hebben? Ondanks alles? Ondanks dat ik zo vaak dubbel ben, ondanks dat ik zo vaak dwars ben, wil hij mijn ja-woord, wil hij mijn hart, wil hij mijn leven? Ah, niet te geloven. Nou, de reactie van het volk Israël stelt teleur. Er staat, zij antwoordden hem niet één woord. Ze houden zich op de vlakte. Moet je je voorstellen, God, de bruidegom, vraagt om het hart van zijn bruid En het volk, de bruid, reageert niet. Doet er het zwijgen toe. Misschien dat iemand zegt, ja, maar als ze nu meteen gaan roepen, wij kiezen voor de Heere God, dan zou dat ook wel een opwelling kunnen zijn. Wie zegt dan dat ze het menen? Van harte. Laten ze er eerst maar eens goed over nadenken en laten ze dan maar wel overwogen antwoorden. Maar is dat dan niet verdrietig? Dat mensen die horen bij het volk van het verbond, dat mensen met wie God een liefdesrelatie had, dat die niet heel spontaan zeggen, de Heere is God. Joh, daar hoeven we geen seconde over na te denken. Echt niet, de Heere is God. Zij antwoordden hem niet één woord. Eén woord. Uw ja-woord. Jouw ja-woord. God is dat toch dubbel en dwars waard. Dat je belijdenis doet. Dat je ervoor uitkomt. De Heere is God. De Heere is mijn God. Ze antwoorden hem niet één woord. Het volk is niet alleen dubbel. Het volk is ook dwars. Ze kiezen niet. Nog niet. Ze geven zich niet over. Nog niet. Nou, wat zal Elia zeggen? Zal die ze een wenk geven en zeggen, ga maar naar huis? Er is geen goed garen met jullie te spinnen. Nee. Want de Heere God doet alle moeite om het volk Israël voor zich te winnen. Elia doet een voorstel. Laten we 2 altaren maken en laten we daar een offerdier op leggen. Meer niet. Geen vuur. In geen geval vuur. En dan zullen eerst de Baalpriesters om vuur vragen aan de hemel, aan hun God. En dan Elia, aan zijn God. En de God die antwoordt, die is God. Je vraagt je toch af, mag je eigenlijk wel zo'n voorstel doen? En mag je God zo voor het blok zetten? Mag je God uitdagen om zichzelf te bewijzen? Ik denk aan die man die beweerde dat God niet bestond. En om zijn woorden kracht bij te zetten, riep hij het uit. Als God er is, dan mag hij me nu doden. Ik geef hem 2 minuten. En demonstratief haalde hij zijn horloge tevoorschijn en volgde daarop de secondewijzer. En na 2 minuten van ingespannen stilte concludeerde hij, zie je wel, er is helemaal geen God. Maar een van de toehoorders riep heel ad rem naar hem. Hij houdt nog te veel van jou. Kijk, het teken waar deze man om vroeg was voor tweeërlei uitleg vatbaar. Of God bestond niet, of God hield nog te veel van die uitdager. Maar Elia vraagt om een donderslag bij heldere hemel, een teken dat maar voor 1 uitleg vatbaar is. Ja, maar dan nog de vraag, mag dat? Is dat God niet verzoeken? Nou, het antwoord vindt u in het gebed van Elia, vers 36, want Elia bidt of God wil reageren. Waarom? Opdat bekend mag worden dat God werkelijk God is en opdat duidelijk mag worden dat Elia niet zomaar eigenmachtig had gehandeld, overeenkomstig uw woord. Dit hele idee kwam niet uit de duim, uit de grote duim van Elia. Nee, het was een opdracht van God. Met andere woorden, God wordt niet uitgedaagd door de mensen. Integendeel. God daagt Baal zelf uit om te laten zien wat hij waard is. Tussen haakjes, wat er nou hier op de Karmel gebeurt, dat gebeurt wel vaker. En misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt, of jij, dat je er helemaal alleen voor stond. Kijk, Elia stond tegenover 450 Baalpriesters. Dat is toch geen verhouding? Maar in de Bijbel blijkt telkens weer dat wij niet onder de indruk hoeven te zijn van grote getallen. In de Bijbel blijkt telkens weer dat een grote meerderheid het moet afleggen tegen een minderheid. Als de Almachtige God maar met die minderheid is. Paulus zegt ergens, zo zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En die hem die ons heeft lief gehad, die hem die ons tot meer dan overwinnaars maakt, die hem, dat is Jezus. Jezus die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En op de aarde, ja, dat betekent dus ook op school. Op de aarde, dat betekent dus ook tijdens die vergadering. Op de aarde, dat betekent dus ook in een gezelschap van louter andersdenkenden. Op de aarde. Dat betekent dat je er alleen voor kan staan op de Karmel. Nou, het duel begint. En de Baalpriesters hebben alles in orde gebracht. En ja, nu is het woord aan Baal. O Baal, antwoord ons. Baal krijgt een grote kans, laat hij er gebruik van maken. O Baal, antwoord ons, maar Baal zwijgt. Geen reactie, geen vuur. Is die misschien wat doof en moeten zijn dienaren wat harder roepen? Ja, Elia spot. Roep wat luider. Jullie God is misschien in gepeins of hij doet misschien net een dutje, of hij is misschien net naar de toilet. Ja, je vraagt je af, gaat Elia nu niet een beetje te ver? En moet je de aanhangers van een andere godsdienst niet in hun geloof respecteren? Ja, mag je zo wel spotten? Nou weet u, Elia, hij staat te kijken naar die hijgende en springende priesters die maar geen antwoord krijgen van hun God. En vervolgens kijkt hij naar het volk Israël. Het volk dat dubbel is, het volk dat dwars is. En hij hoopt dat hun ogen nu opengaan. Hij hoopt dat ze nu hun hart geven aan God. Eindelijk. Want een God die niet hoort, die op reis is, die slaapt. Elke Israëliet weet toch dat dat nonsens is. Je vraagt je ook af, is Elia niet een beetje roekeloos? Spotten met de tegenstander alsof je zelf al de overwinning hebt behaald. Is dat nou niet wat onvoorzichtig? Er is toch helemaal nog niets van een overwinning te zien? Kijk, daar heb je het nu. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofd hebben. Zalig. Niet roekeloos, niet onvoorzichtig. Zalig. En die Baalpriesters, ja, komen messen aan te pas en ze verwonden zichzelf. Zo proberen zij hun God te vermurwen. En zo proberen ze hun God te laten zien hoe ernstig zij het menen. Maar Baal, oh, hij zit daar hoog en droog, onbewogen. En hij laat zijn dienaren maar zwoegen en bloeden. Hij zwijgt. Ja, begrijpt hij dan niet dat zijn belangen op het spel staan? En begrijpt hij dan niet dat straks iedereen zal concluderen dat hij geen God is? Misschien dat hij me zegt, Nou, ik wil niet vervelend zijn, maar ik maak vaak precies hetzelfde mee. Ik bid tot God indringend, maar ik krijg ook geen antwoord. God maakt op mij net zo goed de indruk dat hij hard is of onbewogen. Nou, dan wil ik vanmorgen toch met klem zeggen, de Heere God is niet doof en niet hardvochtig. Hij laat mensen niet bloeden. Het is juist andersom. Hij heeft zelf gebloed in zijn zoon. Golgotha. Daar vindt ook een bloedstorting plaats. Niet van de kant van mensen, maar van de kant van God. En zeg nou zelf dit. Dit kan toch van geen enkele afgod gezegd worden. Dit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En wie bidt in Jezus' naam, die vindt een open deur, die vindt een bewogen hart. Nooit. Nooit is God in gepeins verzonken, zodat hij u vergeet. Nooit is God op reis, zodat hij ver weg is. En nooit is God koel en harteloos, zodat hij nog bewogen moet worden. Overigens, in verband met dat antwoord krijgen, verhoring, bidden. Echt bidden, wat is dat? Bidden, echt bidden, hoe doe je dat? Nou, dat kunnen wij leren van Elia. Want hij zegt, Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, laat nu zien dat u de God van Israël bent. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, opdat dit volk zal erkennen dat u God bent. Kijk, dat is bidden. Niet zomaar eventjes bij God binnenlopen, alsof dat vanzelfsprekend is, alsof het normaal is dat je welkom bent. Nee, bij God aankloppen. Met een beroep op zijn naam. Met een beroep op zijn trouw. Met een beroep op zijn verbond. Kijk, dat is bidden. Niet allereerst iets vragen voor jezelf, zodat je er zelf beter van wordt. Maar smeken dat God tot zijn eer mag komen. Laat hoe dan ook zien dat uw naam wordt geheiligd. Elia zegt niet, Heere God, antwoord mij, want anders sta ik voor gek. Het gaat niet om Elia. Het gaat om God. Niet Elia's naam moet geprezen worden, Gods naam moet verheerlijkt worden. Laat nu zien dat u de God van Israël bent. Kijk, dat is bidden. Niet denken, ach ja, ben ik mijn broeders hoeder? Niet denken, wat heb ik met die ander te maken? Niet denken, ach, ze moeten het zelf maar zien. Maar bidden voor je naaste, hartelijk, bewogen. Elia bidt dat het volk mag erkennen dat de Heere God, God is. Nee, Elia bidt niet, laat het er eentje uit het volk mogen zijn. Nee, Elia bidt ook niet, laat het er eens 7000 mogen zijn. Hij bidt, opdat dit volk mag erkennen, dat ze allemaal mogen zeggen, u alleen, u loven wij, Heer, ik geef me aan u volkomen. Dat is bidden. En het amen? Het amen kan niet eens worden uitgesproken. Want wat staat er? Toen viel er vuur vanuit de hemel naar beneden. Toen, op datzelfde moment, tussen het gebed en de verhoring zit nog minder dan een fractie van een seconde. Nee, dat vuur valt niet op het volk. Nee, er zijn geen verdwaalde vlammen die hier of daar een slachtoffer maken. Dit is iets van plaatsvervanging. Het volk was dubbel. Het volk was dwars. En het volk had dit vuur dubbel en dwars op zichzelf verdient, maar het vuur valt op dat offer. Ja, dat doet mij denken aan Golgotha. Daar is hij gestorven, Jezus. Hij die nooit op twee gedachten heeft gehinkt. Hij die nooit dubbel was. Nooit dwars. Golgotha. Daar heeft hij geroepen om een antwoord. Mijn God. Waarom? Maar er kwam geen antwoord. Geen stem. Niets. En als je daarnaar kijkt. Ja, dan mag het toch worden gezegd. Hij is het. Hij is mijn lust en mijn lied. Nou, het volk zegt het. De Heere is God. Het volk kiest voor de Heere. Openlijk. Dat is een belijdende gemeente. Dat is toch geweldig? Want de Heere God wil niet alleen in het hart, niet alleen in de binnenkamer, maar ook met de mond, ook in het openbaar, geëerd en gediend worden. Wat zegt u? U bent bang dat het slechts een soort volksbekering is geweest. U zegt, joh, dat zal vast wel oppervlakkig zijn geweest, kortstondig. Dat kan best waar zijn. Maar mag ik het dan u vragen? Jou, heeft de Heere God al een antwoord uit uw mond gehoord? En is het al wat tussen jou en de Heere God geworden? Hij is het dubbel en dwars waard en ach, hij laat ook vanmorgen verkondigen een heel groot hart. En daardoorheen een pijl. En aan de ene kant van die pijl schrijft God: je liefhebbende Vader. En aan de andere kant van die pijl schrijft hij de naam van u. En van jou. En van mij. En hij laat het vanmorgen verkondigen. Ik kies voor u. En ik heb jou lief. Van harte. En, weet je, er is vreugde in de hemel als u, als jij vanmorgen zegt, Heer, ja, ik geef me aan u, volkomen. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van u alleen. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, 1 en 2. We gaan samen God danken en bidden en in de voorbeden denken we aan de namen die op de gemeentebrief vermeld staan. We voegen daar nog aan toe dat gisteren de heer Hans Timmer van het wethouder Staalplein weer is opgenomen in het ziekenhuis. Verdere onderzoeken volgen. Laten we danken en bidden. Heere God, wat zou dat geweldig zijn wat we net zongen, dat als je 's morgens wakker wordt, dat je dan gelijk in de morgenstond al zegt, de Heere is mijn God, ook vandaag. En wat zou het geweldig zijn als we u dan ook die hele dag lief hebben, met heel ons hart, met alle mogelijkheden. U bent het waard, u die ons volkomen hebt lief gehad. En we belijden u vaak, wat zijn wij ook vaak dubbel. We houden u aan de ene kant vast en misschien iets of iemand anders aan de andere kant, wat die we ook heel belangrijk vinden. Wij bidden, we zijn ook vaak dwars, we gaan onze eigen gang. Wij danken u dat u ons lief hebt met heel ons hart. En zo vragen we, geef dat wij telkens opnieuw de goede keuze mogen maken. En we danken u dat dat mag, hoe we ook zijn geweest, dat dat mag dankzij Jezus onze Redder. En zo bidden we, leg de woorden van vanmorgen in ons hart. We vragen, blijf u bij ons vandaag, help ons om deze dag te wijden aan u en uw dienst. Ga mee de nieuwe week in en geef dat we u mogen volgen elke dag weer. Ik zet mijn treden in uw spoor. Laat dat ons hartelijke verlangen zijn. Wij danken u dat we weer met meerdere bijeen mochten zijn. Wij bidden om een zegen over de erediensten. We bidden om een zegen over de doordeweekse activiteiten. Wij vragen, help ons om samen één gemeente te mogen zijn, eensgezind. En dat we samen u mogen belijden, zondags, maar ook buiten de muren van dit kerkgebouw. Wij bidden voor de voorganger die binnenkort hoopt te komen. Wilt u hem tot zegen stellen en geef dat we zo samen mogen optrekken als gemeente. Naar de dag, Heer Jezus, waarop u komt. We danken u dat we voorbeden mogen doen. We denken aan de rouwdragende familie van Brenk. Wees ze allemaal nabij in alle opzichten. U weet wat ze nodig hebben. U bent toch een bron van troost. Schenk dan troost in het gemis, in het verdriet. We mogen voorbeden doen voor de zieken. U kent de omstandigheden van meneer Budding, van mevrouw Bos van Dijk, van mevrouw Lansing, van de heer Johan van Os, van Hans Timmer. We dragen ze aan u op, ook degene die niet met name worden genoemd, die onderzoeken ondergaan, in afwachting zijn van behandelingen. Alle die tobben met moeite, zorg en verdriet, wij bidden voor ze en we vragen, laat merken dat u een levende God bent. En wij vragen u, antwoord ons, Heere, zo, dat we mogen merken dat u een bewogen God bent. We mogen u ook danken met Arend en Johanne den Hartog voor de geboorte van Milou. We mogen u danken dat Marina, een dochtertje van Cor en Desiree van Gelderen, werd geboren, Dani. En zo bidden we, gedenk deze gezinnen en wilt u ze nabij zijn bij het opvoeden, dat zonder uw hoede mogen leven. Ontferm u over ons land en volk. Ontferm u over deze wereld waar zoveel aan de hand is. We danken u dat u beloofd hebt om deze wereld, uw schepping, niet bij het oud vuil te zetten, maar dat u hebt beloofd, ik maak het allemaal weer nieuw. Heere onze God, we zien er naar uit. We bidden het in Jezus' naam en we zeggen het, Heer Jezus, Maranatha, kom spoedig. Amen. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven thuis. Als het goed is, wordt nu de QR-code getoond en u in de kerk kunt bij de uitgang uw bijdrage in de collectezakken deponeren of in de collectebus. Mocht u dat niet op gerekend hebben omdat u al uw papieren geld vergeten hebt. U kunt het thuis natuurlijk ook gewoon via die QR-code overmaken. Wij gaan nog één keer zingen dat de Heere onze God is met weerklank 465. En daar zingen we in het refrein: Hoe groot zijt gij? 465 uit weerklank 1, 2 en 3. Ga heen in vrede en beleid het ook buiten de muren van dit kerkgebouw dat de Heere onze God is. Hoe groot is Hij? Draag met u daarbij zijn zegen. De Heer is voor u om u de weg te wijzen. De Heer is achter u om u te beschermen. De Heer is naast u om u terzijde te staan. De Heer is onder u om u op te vangen. De Heer is in u om u kracht te geven. En de Heer is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo. Zo omringt Hij u, jou, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.